En daarnaast de schriftlezing uit het laatste Bijbelboek, de Openbaringen aan Johannes, hoofdstuk 21, de versen 1 tot en met 8. En dat gedeelte vormt ook de tekst voor de preek, Openbaringen 21, de eerste 8 versen.
En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende: zie, de tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn. Want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij: het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint zal alles beërven. Ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver, het welke is de tweede dood.
Gemeente, de stof voor de preek is vanmorgen dus gekozen uit het Openbaringenboek. Openbaringen aan Johannes. We weten dat de apostel is om het woord van God en om het getuigenis van Jezus Christus, zo drukt hij zichzelf uit in hoofdstuk 1, verbannen is naar het eilandje Patmos, een klein eilandje aan de kust van het huidige Turkije. En daar verkeert hij dus als balling. Maar daar krijgt de oude, eenzame balling hoog bezoek. Hij krijgt daar bezoek van de levende, van de opgestane Christus. Toen ik hem zag, zegt hij in hoofdstuk 1, toen viel ik als dood aan zijn voeten. Maar daar krijgt de apostel dan de heerlijke openbaringen. En daar toont de Heere hem de gang van de kerk en van de wereld tot aan het einde der tijden. En dan ook over de tijd heen in de eeuwigheid. Onze tekstwoorden zijn gekozen uit hoofdstuk 21. En hoofdstuk 21 vormt in zekere zin het keerpunt in het Openbaringenboek. Hier mag Johannes zien waar de geschiedenis, met name voor de kerk, op uitloopt. Het keerpunt in de Openbaringen. Tot nog toe ging het toch vooral over, niet alleen, maar toch vooral wel over de oordelen van God voor en met het eindgericht. Maar nu mag de apostel zien wat achter dat oordeel ligt. Over de grens van de tijd heen. Hij mag hier inleiden. De triumf na de strijd. En wat voor triumf, wat voor overwinning. Nee, niet in die zin dat er tot nog toe twee gelijke machten, of ongeveer gelijke machten met elkaar gestreden zouden hebben. En dat er nu één tenslotte toch de overwinning heeft behaald. Nee, het waren geen gelijkwaardige machten. Het kostte, met eerbied gezegd, God geen inspanning om de overwinning te behalen. Dat zou te veel eer voor de duivel betekenen. Maar het is zo, als God zich ten volle gaat openbaren, als God in zijn heerlijkheid, in zijn macht, in zijn heiligheid, in zijn majesteit, dan is er eenvoudig geen plaats meer voor de duivel en voor de zonde. Welnu, Openbaringen 21 spreekt ons dan ook van de overwinning die er is, omdat God zich ten volle gaat openbaren. Tweede algemene opmerking, als ik het zo mag noemen. Wij vinden hier blijde boodschap, evangelie. Voor Johannes, maar voor heel de strijdende kerk hier op aarde. De wereld, die heeft twee onbeschreven bladzijden. De bladzijde van het begin en de bladzijde van de toekomst. De wereld weet niet van waar alles is. En ze weet ook niet waar alles op uitloopt. En daarom schommelt de verwachting van de wereld altijd tussen twee polen. Namelijk die van het pessimisme. Het wordt toch nooit wat. Of van het optimisme. Waarover er geen enkele grond voor is. Maar het blijft altijd onzeker. Maar nu zegt God tot zijn kerk: aan u is de toekomst. En dan niet door wat u zelf werkt, presteert, maar door mij. En door mij alleen, die de getrouwe ben. Welnu, wij willen die eerste 8 versen van Openbaringen 21 maar zo ongeveer op de voet volgen. Na de aankondiging van het laatste gericht in hoofdstuk 20, het gericht over Babel, over de wereldmacht, vertoont zich voor het oog van Johannes een heerlijk tafereel. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het is alsof de schepping zich herhaalt, nietwaar? Een nieuwe hemel. En dan zullen we bij hemel hier wel moeten denken aan de hemel zoals die bij de aarde behoort. Dus aan het heelal, de dampkring. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat betekent niet dat er nu iets komt wat er nog nooit geweest is. God handhaaft zijn eigen scheppingswerk. En God heeft de wereld, de kosmos, immers lief. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En daarom dezelfde hemel en dezelfde aarde zullen er zijn, maar dan nieuw, vernieuwd. Het is als met de bouw van een schip. En de kiel is gelegd in de eerste schepping. Maar de zonde heeft de ontwikkeling belemmerd. Maar nu komt de voltooiing, zoals God het bedoeld had. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En nu alle zonde is uitgezuiverd. En daarmee ook de gevolgen van de zonde. Nu zal de schepping als opnieuw worden gezien. De eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. Want op elk teken, op elk deel van de wereld stond de stempel van de zonde. En daarom zei de apostel het al, de gedaante, staat er, het schema van deze wereld gaat voorbij. En daarom, geliefden, we moeten ons maar niet al te veel en te vast hechten aan deze wereld. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En hoe die precies zullen zijn, dat weet ik niet. En we kunnen hier heel veel vragen stellen wat die toekomst betreft, waarop wij het antwoord schuldig moeten blijven. Het is door ons niet vast te stellen hoe die vernieuwde schepping er precies zal uitzien. En dat zullen we dan ook maar rustig aan de Heere overlaten en niet speculeren. Maar het zal niet tegenvallen. En hier kunnen we al, als God ons ogen veropent, onder de indruk komen van Gods heerlijke scheppingswerk. Maar dan, als alle zonde smet weggewist zal zijn, en als God dan zijn volle heerlijkheid op zijn scheppingswerk zal leggen, wat zal het dan zijn? En de zee was niet meer, lezen we dan. Of we hier de zee letterlijk moeten nemen, als zee of als verdervende macht, als aanduiding van de bron van het boze, zoals ook dikwijls gemeend wordt, dat is niet zo gemakkelijk om uit te maken. Waarschijnlijk moeten wij hier de zee zien als beeld van de scheiding. En daarmee ook van de bedreiging. Als de zee er niet meer is, dan wordt daarmee geprofeteerd dat er geen scheiding meer zal zijn. Alleen gemeenschap, harmonie, samenstemming. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel. Dat betekent dat nieuwe Jeruzalem een apart onderdeel zal zijn van die nieuwe aarde, van die nieuwe schepping. Of zal heel de aarde, de nieuwe aarde, het nieuwe Jeruzalem uitmaken? Ik meen dat het laatste zich het beste laat denken. De nieuwe aarde zal een nieuw Jeruzalem zijn. En in die naam Jeruzalem schuilt een rijke gedachte. Jeruzalem, letterlijk stad van de shalom, van de vrede. De ontmoetingsplaats. De ontmoetingsstad tussen God en zijn volk. Dat was immers het oude Jeruzalem. In het Oude Testament, wat nam Jeruzalem een centrale plaats in bij het bondsvolk, het oude bondsvolk? Jeruzalem, dat ik bemin. En wij treden uw poorten in. En daar staan, o Godstad, onze voeten. Jeruzalem is welgebouwd, wel samengevoegd. En wie haar beschouwt, zal haar voor bouwheers kunstwerk groeten. Jeruzalem, eer dat ik u vergeet, zo vergeten mijn rechterhand zichzelf. Daniel, die bad voor open vensters naar Jeruzalem. De ontmoetingsplaats tussen God en zijn volk. Wel nu, dat zal de nieuwe aarde zijn. Maar dan oneindig veel rijker en voller dan in het Oude Testament. En dan ziet Johannes dat nieuwe Jeruzalem nederdalen van God uit de hemel. En gemeente, de mens zal nooit de aarde opheffen naar de hemel. Maar het daalt af. Het heil daalt altijd van bovenaf, van God af. Zo is het altijd geweest. Denk aan de heilsfeiten, Bethlehem. Gods zoon daalt neer vanaf de hemel naar beneden, naar deze aarde. Pinksteren, de Heilige Geest daalt neer. En de kerk bidt, niet waar, och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt. O, de echte Adventskerk, die leest dan ook niet in het boek van de toekomstverwachting van de mens, maar in het boek van Gods beloften. De Adventskerk, de verwachtende kerk, verwacht niet wat de mens zal presteren, maar wat God gaat doen. En dan ziet Johannes dat nieuwe Jeruzalem nederdalen als een bruid die voor haar man versierd is. Als een bruid. Hier is de sfeer van de liefde. In het nieuwe Jeruzalem, daar is de intimiteit van de volmaakte liefde. Als een bruid die voor haar man versierd is. En dan versierd uit de schatten van de bruidegom, die hij voor zijn bruid heeft verworven tegen de prijs van zijn bloed. De mantel der gerechtigheid, door hem geweven, Christus. Het feestkleed van de heiligheid en van de heerlijkheid. De bruid heeft dat alles van haar bruidegom ontvangen. En nu zal hij zich vermaken in zijn bruid, die hij kocht met zijn bloed. En zijn bruid zal zich vermaken in de gemeenschap met haar bruidegom. En dan begint de bruiloft des lams. En die duurt eeuwig. En geen enkele wanklank zal dat feest ooit nog verstoren. Ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende: zie, zie. En vanuit de hemel zelf wat opmerkzaamheid opgeroepen: zie, de tabernakel Gods is bij de mens. De tabernakel Gods, we weten van de tabernakel tijdens de woestijnreis, gebouwd, de woonplaats van God, boven dat verzoendeksel op de ark. Alweer de tabernakel Gods, het gaat altijd van God uit. Ik zal bij u wonen. En die gedachte, wat hier heerlijke, volmaakte, eeuwige werkelijkheid, ik zal bij u wonen. De tabernakel, God zegt, die tabernakel, zong de vrome Israëliet al. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, de tabernakel, dat is tent, de tent, o hemelkoning, die ge u ter eer hebt opgericht. En ook hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog, want God zal mij, opdat hij mij beschut, beschermt, in ramp en nood versteken, verbergen in zijn hut, mij bergen in het verborgen van zijn tent. O, die gemeenschapsgedachte, die wat nu volmaakt vervult. De Heere zal bij hen wonen en ze zullen zijn volk zijn. God zelf zal bij hen en hun God zijn. God zelf. Ja, daar ging het om. En daar gaat het om. Het gaat Gods kind ten diepste om God zelf. Niet maar om een onbestemde, vage heerlijkheid, maar om God zelf. Om zijn volle, verzoende, zalige gemeenschap. En weten we er iets van. Het is mij goed nabij God te zijn. Wel nu, dat wordt hier in uitzicht gesteld. God zelf zal bij hen en hun God zijn. En gemeente, wat is er bij alle overeenkomst toch ook weer een verschil tussen het oude Jeruzalem en het nieuwe, het hemels Jeruzalem. In het aardse Jeruzalem, daar werd eens de Zoon van God buiten geworpen. Hij moest sterven buiten de poort van de Godstad. Daar werd hij van God verlaten. Omdat de schuld van zijn volk door hem op zich genomen werd. Maar zie, daarin ligt nu ook de verdienende oorzaak van de heerlijkheid van het nieuwe Jeruzalem. Christus werd uit Jeruzalem uitgestoten en daarvan God verlaten. Opdat een in zichzelf doemschuldig volk de eeuwige woning God zou kunnen ontvangen. Dat geldt hier al in beginsel. In Christus laat God zich ontmoeten door een schuldig volk als een verzoend God. En door het wonder van Gods genade mag hier een vloekwaardig volk in zichzelf al zingen, jubelen wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Hier begint die gemeenschap al. Die verzoende gemeenschap met God. En als het door het geloof gevoelig ervaren mag worden, dan is er al onuitsprekelijk zalig. Dan laat het zich al niet verwoorden. Maar hier is het altijd weer de zonde die scheiding maakt. Tussen de Heer en onze ziel. Hier zitten Gods kinderen nog in de gevangenis van dat lichaam des doods, zoals de apostel dat zondige bestaan noemde, waarvan ze maar niet verlost kunnen worden. De Heere willen dienen en het toch maar niet kunnen, zoals Hij het waard is en zoals we het graag zouden willen. Althans, wanneer we een nieuw hart ontvingen. Ik denk aan de apostel in dat bekende Romeinen 7. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade me bij. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. En dat is de strijd van allen die de Heere liefhebben. Ook een smart. Het is hier alles nog zo ten dele. Het is hier nog het tranendal, zoals de catechismus dit aardse bestaan typeert. Tranendal. Schreien vanwege de zonde. Hebben we het wel eens gedaan? Zeggen we eens, ouderen, jongens, meisjes, hebben we wel eens gehuild omdat we tegen God gezondigd hebben? Tranen over de gevolgen van de zonde. Die zonde heeft wat teweeg gebracht. Het uitnemendste van dit leven, moeite en verdriet. Tranen om de smarten, om de moeite van het leven. Tranen van droefheid, droefheid naar God. Bittere tranen om de zonde tegen een goeddoend God. Tranen om heiligheid, om verlost te mogen worden van de zonde die altijd weer die scheiding maakt tussen de Heer en ons. Tranen om de nabijheid, om de gemeenschap met God. Tranen om de bestraffingen. Tranen wanneer God zijn aangezicht verbergt. Het is bitterder dan de dood. Zo drukken onze Duitse leerregels het uit. Als God zijn aangezicht verbergt. Bitterder dan de dood. Heere, laat het me nog weer eens merken. Dat u aan me denkt. In liefde. In ontferming. Tranen in de strijd tegen Satan en wereld. En vooral tegen eigen ik. Dat zich altijd weer doet gelden. Maar zie, die tranen die worden straks en daar niet meer gevonden. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog gekerm, nog moeite zal meer zijn. Want de eerste dingen zijn weggegaan. en met de zonde zijn nu ook alle gevolgen van de zonde verdwenen. En daarom ook alle tranen weggevaagd. Want tranen die horen bij de onvolkomenheid van dit leven. En we schreien tranen als we iets niet aankunnen. Van droefheid of van blijdschap. Maar zie, dat zal daar juist niet meer zo zijn. Dat we het niet meer aankunnen. Want daar is de volmaaktheid van het leven hersteld. En daar kan er geen dood en geen moeite en geen verdriet meer zijn. Er is geen plaats meer voor. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Heerlijk evangelie. Voor dat volk dat de smart kent over de zonde. Over de onvolmaaktheid. En dat de strijd kent tussen geest en vlees. Die de Heere willen dienen en het maar niet kunnen. Zoals hij het waard is. Zalig die treuren. Ze zullen vertroost worden. En dan gaat het in de versen 5 en 6 met name over de zekerheid van deze toekomst. Terwijl we in de versen 7 en 8 dan lezen wie wel en wie niet deel zullen hebben aan dat onuitsprekelijke heil. En die op de troon zat zeide, ziet, ik maak alle dingen nieuw. Hier is weer dat goddelijk ik. Ik doe het. Dat ik, dat goddelijk ik, dat stond al vooraan in het verbond der genade. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u. En laten we dat maar goed onthouden, liefde. Ook wanneer er over dat verbond nogal wat te doen is. Maar het verbond is niet allereerst iets waarmee wij werken. Maar het is de weg waarlangs God komt. Ik maak alle dingen nieuw. Alle dingen, dezelfde dingen. Maar dan nieuw gemaakt door hem. Wel, hier is nu het antwoord op het zuchten van het schepsel dat in barensnood is tot nu toe. Ik maak alle dingen nieuw. Hier is het antwoord op het zuchten van Gods kind. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Ik maak alle dingen nieuw. En let erop, de Heere zegt dat in de tegenwoordige tijd. In de onvoltooid tegenwoordige tijd. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Niet, ik zal ze nieuw maken in de toekomst. En ook niet, ik heb ze nieuw gemaakt in het verleden. Nee, God zegt hier dat hij bezig is alle dingen nieuw te maken. Daar was hij mee bezig het nieuwe Jeruzalem te doen komen. In de dagen toen hij zich openbaarde aan Johannes daar op Patmos. Die eenzame badden. Maar hij is er ook mee bezig in onze dagen. Van computers en aardsatellieten en noem maar op. God is bezig. Ook door al het rumoer, ook door al het geweld van deze wereld heen. Alles nieuw te maken. Oh, dat mag bemoedigen. Ook in onze tijd en met name ook in onze tijd. En ook in de toekomst. En hij zeide tot mij, schrijf. En wat geschreven is, dat staat vaster dan wat gezegd is. En er wordt door mensen veel gezegd, wat beter maar niet kan worden opgeschreven, omdat het leugen is. fantasie. Maar het wat God zegt, kunnen we aan. En daarom schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En dan wordt dat bevestigd op drieërlei wijze. Hij sprak tot mij, het is geschied. Met andere woorden, mijn woorden zijn vervuld. En dat zegt God, terwijl hij zich stelt in de toekomst. Als hij alles nieuw gemaakt zal hebben. Als het nieuwe Jeruzalem in volle heerlijkheid is neergedaald. Het is geschied. Het staat voor God vast. In Christus is de grondslag al gelegd. En de uitvoering laat nog wat op zich wachten. Maar het komt zeker. Want de Heere zegt, ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde. God staat ervoor in dat zijn woorden, dat zijn beloften van A tot Z vervuld zullen worden. Hij die A gezegd heeft, zal ook B zeggen. En dan tot Z toe, wat hij begint, dat zal hij ook voltooien. Oh, wat een troost voor Gods kinderen die iets kennen van dat beginsel van de vernieuwing van hart en leven, waaraan ze deel hebben. Maar die juist daarom leerden verlangen naar die volkomen vernieuwing. En dan van alle dingen. Welnu, ze mogen goede moed hebben. Hij die Alpha gesproken heeft, hij gaat door tot Omega toe. Hij die zijn goed werk begonnen heeft, hij zal het ook voltooien. En hij zal de dorstigen geven uit de fontein van het water des levens om niet. Hij die ze zelf dorstig gemaakt heeft, hij zal ze ook heerlijk drenken en verkwikken uit die rivier Gods die vol water is. En die overwint, zal alles beërven. Let wel, die overwint. Dan zouden wij haast verwachten, die zal alles veroveren. Maar nee, toch niet. Die zal alles beërven. Het is een erfenis. En een erfenis hangt niet af van de inspanning van de erver. Maar enkel en alleen van de beschikking van de erf later. En toch overwinnen. Ja, geliefden, het is alles louter genade. Vrije genade. Maar die vrije genade maakt geen luie ervers. Die overwint, zal alles beërven. En die overwinning gaat in een weg van strijd. Tegen Satan, wereld, eigen vlees. En vooral in het laatste der tijden zal die strijd ontzaglijk zwaar zijn. Zwaar zijn als de duivel al zijn helse machten in het vuur zal brengen om die kleine kudde, de kerk te benauwen, zo mogelijk te vernietigen. De strijd van de erver is zwaar en bang soms, maar de erfenis is de strijd meer dan waard. En die strijd wordt zeker gewonnen. En eens mag het strijdklede wapenrok worden afgelegd. En dan is de overwinning voorgoed bevochten. En daarom zalig die de strijd kennen. Komt nog duidelijker uit in vers 8. Maar voor de vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zilver, zwavel. De tweede dood, de definitieve dood. Let erop, hier worden ook genoemd de vreesachtigen. Het gaat hier uiteraard om diegenen die nooit aan de zonde gestorven zijn. Bij wie de godsdienst alleen maar een zaak was van vorm, van de buitenkant. Maar waar het hart nooit werd ingewonnen voor de dienst des Heeren. Waar het hart toch aan de zonde verkleefd bleef. Dan worden hier ook de vreesachtigen genoemd. En dat moeten we dan zien hier in tegenstelling met die strijders die overwinnen. Die vreesachtigen, en daarmee worden niet bedoeld zij die nogal al eens of misschien heel dikwijls worden aangevochten. Of ze wel tot het volk van God behoren. Maar hier zijn de vreesachtigen zij die nooit nee leerden zeggen innerlijk tegen de zonde. Die in hun leven missen de vruchten van het werk Gods. Zij zullen niet ingaan. Brute goddelozen, maar ook vrome schijnheiligen. Die blijven buiten. Allen wier leven niet vruchtbaar werd uit Gods geest. Die Christus gestalte doet krijgen. Vriend, aan welke kant staan we nu? Hier gaat het over die heerlijke toekomst van Gods kerk. De heerlijkheid van het nieuwe Jeruzalem. Wie zou daar nu niet bij willen zijn? Wie wordt daardoor nou niet bekoord? Want in bekoring is nog niet altijd bekering. Maar ja, het is niet zo moeilijk om zo te zingen, om zo samen te zingen, ook met anderen. Ook daar te zijn, waar nimmer tranen vloeien. Daar waar het hart geen kommer kent nog pijn, waardoor nog distel groeien. O daar te zijn. Maar willen we nu ook de weg? Ja, de mens is een gelukszoeker, van huis uit paradijsmens. En die hang naar geluk is gebleven. Maar waar zoeken we dat geluk in? Waar is het ons nu ten diepste om te doen? Zoeken we een vaag, een onbestemd geluk? Of werd het ons al om God te doen? En om zijn verzoende gemeenschap? Als we hier ons geluk nog zoeken, hier beneden, dan zullen we nooit bevredigd worden. Dan kan alles wat de wereld biedt, nooit ons hart vullen. Waarin God de eeuwigheid gelegd heeft. En dan dorsten we wel naar geluk. Maar die dorst wordt nooit bevredigd. En dat loopt uit op een eeuwige dorst. In de poel die brandt van vuur en zilver. Hier beneden is het niet. Het ware leven, lieven, loven, is daar. Waar men Jezus ziet. En daarom smeek om door de Heilige Geest geopende ogen. Om de Heere te mogen kennen. In de Heere Jezus Christus. En dan vang die gemeenschap met God in beginsel. Hieraan. En als het door het geloof ervaren wordt. Dan is het al wonderlijk groot. Maar hier is het altijd nog weer de zonde die scheiding maakt. De Heere willen dienen, maar het niet kunnen. Het goede dat ik wil, doe ik niet. Dat is de strijd van Gods kerk hier beneden. Het is ook een smart. Maar geliefden, dan is daar toch dat uitzicht op die toekomst. Heimwee, het verlangen. Duurt niet zo lang meer. En dan bij hem zijn. Die mij kocht met zijn bloed. En dan nooit mezelf meer bedoelen. En dan nooit meer zondigen. Nooit, nooit meer. Nooit meer schijnvroom zijn. Nooit meer doen alsof. Eeuwig, echt. Eenvoudig, wonderlijk groot. God dienen. In de Heere Jezus Christus, de bruidegom, zien in zijn schoonheid en dan ten volle verenigd met hem. Zalig die het heimwee kennen. Ze komen thuis. Amen.